Zullen we nu met elkaar gaan lezen uit de Efezebrief? Efeze 4, vanaf vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ik ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in zinneloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen van wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Het is weer goed om elkaar te ontmoeten, ook in het nieuwe jaar. Jullie zijn allemaal een beetje achterin weggekropen. Maar jullie zijn wel bij de les, hè? Dat is goed. Het is alweer even geleden dat we met elkaar nagedacht hebben over de Efezebrief. Ik weet niet hoeveel weken, maar ik hoop dat jullie alle andere avonden erbij waren. Het is inmiddels de vijfde avond. En ik zal het even heel kort samenvatten waar we onder andere over na hebben gedacht. De eerste avond ging het over het thema tel uw zegeningen. In Christus zijn we als christenen gezegende mensen. In de tweede avond hebben we nagedacht over onze nieuwe machtspositie. Wat betekent dat nou om in de Heer Jezus te geloven, hem te volgen? En wat betekent dat voor onze positie hier op aarde? En vooral onze positie ten opzichte van de antichristelijke machten en krachten. En ik heb uitgelegd met voorbeelden dat wij daartegen kunnen optreden. Die in ons is, die is sterker dan die in de wereld is. En het wordt tijd dat christenen dat gaan ontdekken vandaag. We zijn zo rijk gezegend. En dat betekent, dat heeft tot gevolg dat we geen slachtoffer zijn. Maar dat we een nieuwe machtspositie hebben gekregen. Omdat we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Boven elke macht en kracht en heerschappij. En dat is niet alleen een hele mooie volzin. Maar dat geeft mij vandaag autoriteit. En je moet in die autoriteit gaan staan. Dat is niet hoogmoedig. Dat is een genadegeschenk van God. En dat is belangrijk dat u dat onthoudt. Dat heeft hij ook verworven en daar laat hij ons in delen. De derde avond ging over het unieke van de gemeente. Dat is dat bijzondere gezelschap wat bestaat uit gelovigen, uit joden en uit heidenen. Het wordt ook wel genoemd het lichaam van Christus. Waarbij de een een hand is en de ander een voet. Het wordt ook wel genoemd de tempel van de Heilige Geest. God heeft woning gemaakt in ons, het unieke van de gemeente. En het is zo geweldig, zo heerlijk als je vanavond mag getuigen, ik ben lid van dat lichaam. Ik heb deel aan dat lichaam. En nou gaan we het even niet hebben of u een voet bent of een hand, daar gaan we helemaal geen ruzie over maken. Want stel voor dat een lichaam alleen bestond uit handen, nou dat was ook niet zo'n mooi gezicht, toch? Daarom de Heer heeft ieder een plaats gegeven binnen het lichaam. En waardeer die plaats en geniet van die verschillen binnen dat lichaam. Niet iedereen hoeft te denken zoals ik. Ik heb wel eens tegen Annette gezegd, ik wou dat iedereen dacht zoals ik dacht. Dan is het makkelijk leven in deze wereld. Maar ja, totdat je een keer vastloopt met jezelf. En daarna zei ik tegen Annette, nou het is goed dat niet iedereen zo is zoals ik ben. Hè, maar dat lichaam is uniek, de gemeente van de Heer Jezus Christus. En de laatste avond, de vierde avond, hebben we nagedacht over groei naar de volheid van Christus. We zijn eenmaal geboren en wedergeboorte vindt maar één keer plaats in je leven. Het is niet zo dat je de ene week het leven hebt en de andere week het leven kwijt bent en dan weer opnieuw geboren moet worden. Nee, zoals we in het natuurlijke zijn geboren, zo zijn we ook geestelijk één keer geboren. Amen. En ik hoop dat je dat voor jezelf zeker weet. Dat je ook van die geestelijke geboorte een geboortekaartje kan maken. Dat het voor jezelf vaststaat. En of dat dan een datum is of een periode, dat doet er niet toe. Maar we zijn geboren en vanuit die geboorte is het heel gezond om te groeien naar geestelijke volwassenheid. Zodat we niet meer heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer. Zegt Paulus, schrijft hij aan de Efeziërs. Het is belangrijk vandaag dat wij volwassen zijn in het geloof. Juist in de eindtijd. Nou, we hebben vandaag gezien wat wind kan doen, of niet? En dan, ik zei het net al tegen broeder Bas, wat stelt een mens dan zichzelf veel voor, hè, dat hij denkt te zijn. Zelfs hier op de brug gingen de vrachtwagens om, dus dat is indrukwekkend. Maar vandaag gaat er ook allerlei wind van leer op deze manier te werk. Het raast maar rond en sommigen zijn... Ja, het spoor bijster. Wat is waarheid? Nou, Paulus zegt, hij schrijft aan de Efeziërs en ook aan ons, dat we moeten komen tot geestelijke volwassenheid. Onder andere hiervoor dat wij niet heen en weer geslingerd zullen worden. Maar dat we een stabiel geestelijk leven leiden. En daar is behoefte aan. Niet allemaal mensen die leven van ik voel wat jij niet voelt. Maar dat we leven vanuit een fundament. Vanuit de Heer Jezus Christus. Dus die oproep, dat was het thema van de vierde avond. Groei naar de volheid van Christus. Nou, dit ga ik niet elke avond doen. Maar omdat oud en nieuw ertussen lag, dacht ik het is goed om even te herhalen waar we gebleven zijn. En nou kom ik vanavond bij Efeze 4, wat we hebben gelezen, vers 17 tot 32. Ik was ermee bezig en ik wilde doorgaan tot hoofdstuk 5 vers 21. Maar ik was halverwege, ik dacht, nou we gaan het maar knippen, want... Anders wordt het wel erg veel. Dus vanavond vers 17 tot en met vers 32. En dat is een heel praktisch gedeelte. En dat is belangrijk. He, de opvoeding, de geestelijke opvoeding is ook heel praktisch. Wie zijn we in Christus? Onze wedergeboorte, het nieuwe leven wat we uit God hebben ontvangen, dat wordt ons verkondigd, dat nemen we aan door geloof. En we zeggen dank u wel Heer Jezus dat u dat ook voor mij heeft gedaan. En van daaruit worden we ook opgevoed. En dan leren we elke dag iets aan en we leren elke dag iets af. Ja, u mag best antwoord geven hoor, we doen het samen vanavond. En met dat we iets aanleren en met dat we iets afleren, worden we gevormd naar het beeld van de Heer Jezus. En dat is een interessant proces. Het leven met de Heer is niet saai, zoals sommige mensen dat voorstellen. Maar het is een interessant leven, het is dynamisch, niet statisch. En dynamisch wil zeggen, het is altijd in beweging. Iets afleren, iets aanleren en zo gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus. We hebben het net gezongen, Johannes de Heer 187. En dat is wat Paulus voor heeft in Efeze 4 vers 17 tot en met 32. Het gaat dus vanavond over het belang van heiligmaking, van heiligheid. Nou zijn er heel veel praktische dingen genoemd. Ik hoop dat u meegelezen heeft. En nou heeft u al die afzonderlijke aansporingen, vermaningen, hoe je dat wil noemen, heeft u gelezen. Nou, die spreken voor zich. Ik ga ze ook niet allemaal punt voor punt behandelen. Maar u weet zelf wat hiermee bedoeld wordt, toch? En als er eentje tussen staat die u niet begrijpt, dan komt u na afloop naar me toe. Maar ik wil een aantal belangrijke principes uit dit gedeelte delen, zonder al die concrete zonden uit te werken. Waar het om gaat is gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Want heiliging in de Bijbel heeft eigenlijk twee betekenissen. Aan de ene kant zegt de Bijbel, in Christus zijn wij heilig. God ziet ons aan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is een geweldig iets. Dat noemen we in de theologie wel, in positie zijn we heilig. Maar sommigen blijven daarbij steken, die komen niet verder. En die leven hun leventje en als straks weer het belastingformulier ingevuld moet worden, dan zeggen ze, ja, in Christus ben ik heilig hoor. Maar ze geven ondertussen niet alles op, begrijp je wat ik bedoel? Dat is natuurlijk makkelijk praten. Positioneel ben ik heilig en positioneel ben ik rechtvaardig. Maar ik geloof zelf dat God me ook in de praktijk van het leven gaat rechtvaardigen en gaat heiligen. Dat wil zeggen dat ik in mijn praktische leven een totaal ander mens ga worden. Gelooft u dat ook? Want kijk, heiliging positioneel, daar kan je uren over bomen met elkaar. En dan zeg je, ja, het staat er, hè, dat is de waarheid. Maar als ik vaak een praktische heiligmaking preek, nou, dan krijg je allerlei weerstand. Dan zit mijn mailbox meestal vol de volgende dag, want dan zeggen ze, ja, bij jou moet je weer wat. Ja, maar goed, mijn kinderen, die zijn geboren, die voed ik op, die moeten ook wat hoor, geloof me. Die moeten iets aanleren en die moeten iets afleren. Dus die moeten wat. Maar dat doet niks af aan hun kindschap. Dat hoort bij die geestelijke opvoeding. Dus als u vanavond een vermaning krijgt, dan moet u uw geestelijk leven niet in twijfel trekken. Dat doen heel veel mensen. Maar dan zegt u, dank u wel, Heer Jezus, dat u me bij de les houdt. Want ik ben niet alleen positioneel heilig, maar u gaat mij ook in de praktijk veranderen. Paulus die schrijft over een verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is niet straks in de hemel. Dat is hier op aarde. Dat betekent, moet u natuurlijk morgen niet allemaal mijn vrouw Annette gaan bellen, maar zij kent mij nu behoorlijk aantal jaren. Zij heeft mij zien veranderen. En met een verandering bedoel ik een innerlijke verandering. Een verandering van gezindheid. Dat is toch een wonderlijk iets? Dat God ik ben het woord even kwijt, maar hij ziet het zitten om met ons aan de slag te gaan en ons stukje bij beetje te veranderen. Een voorganger met wie ik wel eens contact heeft, die gebruikte het voorbeeld van een timmerman. Ik heb dat elders wel eens meer gebruikt, maar ik vind het altijd een goed voorbeeld. Hij zegt, toen ik begon met werken, toen stond er op mijn loonstrook timmerman. En daar stond een x-bedrag bij. Hij zei, maar als ik nou echt ging kijken naar de werkzaamheden die ik als timmerman verrichtte, ja, dan was ik vaak de hal aan het vegen. En ik gaf hier eens een hamer aan en daar eens een boormachine en ik haalde eens een beetje voorraad erbij. En ja, aan het eind van de maand dacht ik, ja, ben ik nou een timmerman, hè? Ik doe eigenlijk allemaal wat praktisch werk, maar ik help eigenlijk de echte timmerman. Maar het stond toch op zijn loonstrook. En nou was hij zoveel jaar verder. En wat stond er op zijn loonstrook vermeld bij de functie? Timmerman. Maar er stond gelukkig een ander salaris bij. En inmiddels deed hij hele andere werkzaamheden. En hij was zo ver gevorderd. Ja, hij gaf niks meer aan en hij veegde de hal niet meer. Maar hij bouwde complete huizen. Hé, dit is wat heiligmaking is. In het begin was hij al timmerman. Formeel. Maar hij moest door de praktijk steeds meer worden wie hij aan het begin reeds al was. En dit is het proces wat de Heere God in ons leven ook in gang heeft gezet. We zijn heilig, maar hij laat het er niet bij. We zeggen wel eens, je mag komen zoals je bent, maar je bent te kostbaar om te blijven. Wie je bent, zoals je was. Ja, ik begrijp wat ik bedoel. Dus God gaat aan ons hart werken. En dit is wat Paulus precies zegt, want de kop boven vers 17 in mijn Bijbel is de oude en de nieuwe mens. Dat is wel niet geïnspireerd, het is één brief, maar op zich zo'n tussenkop is niet verkeerd. Paulus, hij spreekt over een vorige wandel en hij spreekt over een wandel in het licht, Efeze 5, dat komt nog wel. Maar die vorige wandel die houdt verband met een wandel in de duisternis, met andere woorden, er was een tijd in mijn leven, dan wandelde ik als een heiden. En heiden staat dan beeld voor degene die God niet kennen. Hij noemt dat hier, zij die verduisterd waren in hun verstand. in hun denken. Zo wandelde ik eertijds. Een wandel in de duisternis en een wandel in het licht. Je zou kunnen zeggen, hij spreekt in hoofdstuk 4 over een wandel in de duisternis. En in hoofdstuk 5 de volgende keer komen we over de wandel in het licht. Twee type wandelingen, let op, met ieder hun eigen kenmerken. En vanavond dus hoofdstuk 4. Maar je zal zeggen, hoe zit dat dan, hè? Je bent wederom geboren. Je hebt nieuw leven ontvangen, leven uit God ontvangen. En dan toch spreken over twee wandelingen. Nou, laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Er is een tijd in Nederland geweest dat er heel veel Nederlanders verhuisden naar bijvoorbeeld Canada of naar Amerika. En Nederlanders zijn natuurlijk nuchter en ook een beetje eigenwijs. En op een gegeven moment, stel dat ze naar Canada zijn verhuisd, toen kregen ze op een gegeven moment ze werden wettelijk een Canadees. En ze kregen een Canadees paspoort en ze kregen alle rechten van een Canadees. Samenvattend, ze werden volwaardig Canadees. Maar ze hadden nog wel van die Hollandse gewoonten. Ja, die zaten er diep in hun DNA. Ze gedroegen zich nog niet als een Canadees. Ze waren het formeel wel, wettelijk gezien waren ze het. Kon je niks tegen inbrengen. Maar ze hadden van die typische Hollandse dingen dat een Canadese buurman kwam. En die zei, joh, waarom doe jij dat nou? Of waarom zeg jij dat nou? Typisch wat je doet. Ja, dat is nog uit mijn oude leven of uit mijn oude woonsituatie. Hij heeft dat gewoon over de oceaan meegenomen. En hij wandelt in Canada soms nog als een Hollander. Nou is dat nog niet zo erg natuurlijk. Hè? Ieder voorbeeld gemankt, dat begrijp ik wel. Maar het is wel even belangrijk dat we dit voorbeeld helder hebben. Paulus zegt, je bent geestelijk een Canadees geworden. Om het voorbeeld maar even aan te houden. En dan moet je stoppen met die wandel die je hebt meegenomen uit Holland. Dat was het oude leven. Dan moet je aan de andere kant van die grote rivier houden. Dat hoort bij die wereld. Hey, dit is precies wat hij bedoelt. En in de Romeinenbrief herhaalt hij dat. Hij zegt, wandel dan in nieuwheid van leven. Dat is opvoeding. Als mijn kinderen groter worden, dan gaan ze steeds meer leren van wie zij zijn en van wie ik ben. Wat ik van hen verwacht. Ik kan van de allerkleinste die nu 6 maanden is. Ja, ik kan van alles willen, maar is het reëel wat ik van hem verwacht? Nee, ik moet met dat hij ouder wordt, ga ik hem onderwijzen. Disciplineren. En die oudste, die is nu 12 voor, die moet wel gaan doen wat er gezegd wordt. Begrijp wat ik bedoel? Zijn verantwoordelijkheid is groter. En hij wordt ook harder aangepakt dan de kleinste. Want hem is meer geopenbaard, om het zo te zeggen. Nou, Paulus zegt, zo is geestelijk ook. Je hebt dat nieuwe leven ontvangen. Door de wedergeboorte ben je van meester veranderd. En we zijn gekomen in het koninkrijk van het licht. En bij dat koninkrijk van het licht hoort een nieuwe grondwet. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de grondwet van het koninkrijk van God, dat komt mooi met dit hoofdstuk overeen, is de bergrede. Nou, die mag je vanavond voor naar bed gaat best nalezen. De bergrede, zalig de zachtmoedige, zalig de nederige van hart. Nou, dat is wat Paulus de Efeziërs wil leren. Want dat is de grondwet van het koninkrijk van God. We hebben nieuwe gewoonten, we hebben nieuwe gebruiken. En dat komt openbaar in de praktijk van je christenleven. Nou, dit is de inleiding. Dit is wat hij wil onderwijzen. En daarom is het belangrijk dat wij verder komen dan alleen mensen op het niveau van kennis heel veel bagage mee te geven. Er zijn heel veel mensen die veel meer weten van de Bijbel dan ik. En dan ben ik soms een beetje ondeugend, want als ik dat proef, dan ga ik altijd naar de praktijk van het leven afdalen. Dan zeg ik, nou ja, je weet veel, veel meer als ik, maar hoe is nou wat heb je nou vandaag beleefd in het leven met de Here? Wat kan je nou vertellen? Ja, nee, de praktijk. Hoe gaat het in jouw huwelijk? Hoe gaat het in jouw gezin? Ben je nog dienstbaar voor de Heer? Ben je nog bruikbaar voor hem? Is er nog vrucht op je werk? Begrijp je? De praktijk. Want het is heel makkelijk op het niveau van kennis met elkaar te bomen. Maar hoe is de praktijk van ons leven? En let nu goed op. Paulus schrijft op een andere plaats, wees een leesbare brief van Christus. Hoe kunnen mensen aan u zien dat u van Christus bent? Nou, ik denk zeker in werk en dan, dat kan ik hier wel zeggen. Kijk, als je er alleen over praat, dan praten er zoveel over hier, toch? Maar leven is het leven van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dus de enige manier hoe u een geur van Christus kan verspreiden en hoe u een leesbare brief bent, dat is door het praktische leven te leven. Nou ja, daar hebben we een heel lijstje van opgesomd in de versen die we hebben gelezen. Nou, eerst even dit. Voordat ik naar die andere wandel ga. De heidense wandel, laten we even vers 17 er nog bij lezen. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen in de zinloosheid. Dat wil zeggen in de ijdelheid, of je kan ook vertalen in de vruchteloosheid van hun denken. Het woord denken en verstand moet u even vasthouden, kom ik zo op terug. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat het God is. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als zij geworden zijn, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dit, de versen 17 tot en met 19, omschrijven de wandel van ons eertijds. Toen wanneer Jezus nog niet kende. Nou, nu moet u deze versen 17 tot en met 19 even koppelen aan vers 30. En wat staat er dan in vers 30? Daar wil ik nou op verder gaan. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Ik heb net een reden genoemd waarom het praktische christenleven van belang is. Want er zijn misschien heel veel mensen in uw straat die geen Bijbel meer lezen. Maar als u nou die wandelende Bijbel bent, doordat u het leven van Jezus leeft, dan maakt God zich ook vrij van hun bloed, geloof me. Dus dat is zo belangrijk. Dus dat is een reden waarom het van belang is om in de praktijk het christenleven te leven. Zodat wij leesbare brieven zijn. Maar de andere reden in dit gedeelte is, als wij dat praktische leven niet leven, dan bedroeven we de Heilige Geest. Hè, Paulus die heeft een heel referaat in vers 17 tot 32. Maar hij komt aan het einde eigenlijk tot de kern. Waarom onderwijst hij dit? Nou, vooral hierom, omdat een wandel die niet overeenkomstig de wil van God is, tot gevolg heeft dat de Heilige Geest wordt bedroefd. De Heilige Geest. Dat is de Geest die in ons is komen wonen. Toen we tot wedergeboorte kwamen. Ik geloof niet dat de Geest in ons komt door handoplegging of wat dan ook. Degene die gelooft, daar komt de Heilige Geest binnen. Wie de Heer Jezus aanvaardt. Op het moment dat ik het leven leef zoals de Bijbel dat omschrijft, hè, ik belijd dat ik wederom geboren ben, daar hoort een nieuwe levenswandel bij. Dat is een wandel die op God gericht is. Die verlangt te doen de wil van God. In alle situaties van mijn leven. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente, maar ook in het geheel van de maatschappij. En dat noem ik het leven van Jezus leven. En daarmee ben ik een leesbare brief van Hem. En laat ik een getuigenis achter. Dus daarom is het van belang om niet alleen in Jezus te geloven, maar ook een discipel van Hem te zijn. Met andere woorden, om in de praktijk zijn stem te gehoorzamen. Maar waar het hier om gaat, is dat Paulus zegt, een onchristelijke levenswandel, daarmee bedroef je de Heilige Geest. En daar wil ik even op inzoomen. Want dat is heel belangrijk. God, die heeft van ons lichaam zijn tempel gemaakt. Als u de tempel in het Oude Testament bestudeert, of de tabernakel, dan weet u dat het in dat heiligdom alleen maar ging om de toewijding aan de Here. Daar was geen ruimte voor het vlees, toch? Het ging om Hem. En zo zijn wij, levend onder een nieuw verbond, wandelende tempels. dan moet het ook vandaag in deze tempel, 2 meter 4, gaan om de eer en de verheerlijking van God alleen. Dan is er in deze tempel geen ruimte voor het vlees. Dat ik-gerichte leven, ik en de rest kan stikken, dat behoorde tot dat oude, tot dat eertijds, tot die wandel in de duisternis. Maar toen God in mij kwam wonen door zijn geest, het moment dat ik tot geloof kwam, daarmee verlangde hij dat hij mij van binnenuit ging veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En daar neemt hij de tijd voor, daar is hij de getrouwe in, maar hij gaat het wel bewerken. Nou, als het hier gaat in vers 30 over het bedroeven, dan blijkt daaruit dat de Heilige Geest niet alleen een kracht is, dat is die ook, maar eerst en vooral een persoon. Want een persoon kan je bedroeven en een kracht niet. En dit is heel belangrijk voor ons vandaag. Als je dit woord bedroeven in de grondtaal leest, dan betekent dat iemand pijn doen. Het woord bedroeven betekent ook kwetsen, krenken of beledigen. En het wordt nog duidelijker als je dit vergelijkt met een relatie tussen man en vrouw in een huwelijk. Hè, die twee zijn door de Heer bij elkaar gebracht als een eenheid geworden. En als er iets tussen die twee is, nou dan denken mannen soms, laat zij maar terugkomen. En ik wacht het rustig af. Maar dan als er iets is, dan komt er verwijdering. Dan komt er verkilling. Dan komt er een afstand. Die ander gaat stil worden. Waarom? Omdat hij zich gekwetst voelt. Hij voelt zich, of zij voelt zich, innerlijk pijn gedaan. En zonder dat je het beseft, ontstaat er iets van verwijdering. Dat wil niet zeggen dat ze gescheiden zijn. Dat wil niet zeggen dat ze uit elkaar gaan. Maar je voelt een verkilling. Nou, dit is exact wat God de Heilige Geest doet. Op het moment dat wij een leven leven, zoals in de versen 17 tot 32 genoemd, dan trekt de Heilige Geest van God zich terug. Zoals die gekwetste persoon in de relatie de innerlijke pijn voelt en zich terugtrekt, zo trekt ook de Heilige Geest zich enigszins terug uit ons leven. En hoe weet ik dat ook? Nou, als ik nazorg doe, dan zeggen soms mensen wel eens, ja, ik heb ooit het vuur gehad wat jij hebt, maar ik ben het helemaal kwijt. Dan zeg ik, nou ja, dan gaan we bidden waar ik kwijt ben geraakt. Waar ben je die passie kwijtgeraakt? Waar ben je die toewijding kwijtgeraakt? Want ze belijden wel wederom geboren te zijn. En 9 van de 10 keer kom je dan uit bij het punt dat ze zonden die hier genoemd staan weer toegelaten hebben in hun leven. Ze hadden er afstand van gedaan, maar er is een patroon gekomen dat weer binnen is gekomen. En dat gaat niet heel plotsklaps. U kent dat verhaal van die kikker wel in die tel met koud water. Hè, als je dat water zachtjes aan opwarmt, tot het kokend is, dan heeft hij het niet door, maar hij gaat langzaam dood. Maar omdat het zo geleidelijk gaat, heeft hij het niet in de gaten. Maar op het moment dat je die kikker in heet water, kokend water stopt, springt hij eruit. Hij voelt het aan. Nou, wat je ziet is, op het moment dat die passie weg is, die toewijding aan de Here, laat ik het maar een beetje degelijk zeggen, die gevoelige tegenwoordigheid van God in je innerlijk, wat er helemaal bij hoort bij het geloofsleven, als dat weg is, dan heeft dat niet altijd, maar heel vaak te maken met een wandel in de duisternis. Dat oude zondige patronen binnen zijn gekomen. En wat voelt de Heilige Geest dan? Dat er een derde in het spel is. En dan voelt hij zich gekwetst. En dan trekt hij zich enigszins terug, zodat die gevoelige tegenwoordigheid verdwenen lijkt te zijn. Waarom doet hij dat? Om jou en mij alert te maken, om u alert te maken. Want je ziet dat het bedroeven van de Heilige Geest in de context staat van hele praktische zonden die hier genoemd worden. Dus als u vanavond dat ervaart, dan hoeft u niet natuurlijk helemaal te gaan spitten in uzelf, maar dan openbaart de Heilige Geest het vanzelf wel. Waar dat is misgegaan, het is belangrijk om ons leven onder de loep te nemen. Paulus onderwijst hier ons over het oude en over het nieuwe leven. En een leven in de zonde en in de ongehoorzaamheid, daarmee bedroef je de Heilige Geest. Ik heb het zo hier neergezet, de relatie loopt averij op. De krachtige werking van Gods geest zal sterk afnemen. Verkilling. Er komt afstand. Zoals in het natuurlijke leven ook gebeurt. En er is maar één remedie, net als in huwelijk. Teruggaan naar die persoon. Beleiden. Kost soms even moeite. Maar het is een fluitje van een cent uiteindelijk vaak, toch? Alleen je moet willen buigen. Maar dat is toch een keer gebeurd, of niet, in ons leven? Ik heb jaren in de makelaardij gewerkt. En ik ben natuurlijk nogal lang, dus ik stoot er zo nu en dan mijn hoofd. En dan was ik in een huis en dan probeerde ik altijd een ingang te vinden met die klant om over het evangelie te praten. En dan zei ze, nou meneer, u stoot zeker wel vaak uw hoofd. U moet vaak bukken. En dan zei ik altijd, nou weet je, ik heb één keer heel diep gebukt in mijn leven. En dan hoopte ik dan dat ze zei, nou wat is er gebeurd dan? Nou soms gingen ze erop in, maar ja, sommigen voelden ook wel een beetje nattigheid. Ik denk, als ik dat kan uitleggen, als je eenmaal voor Jezus hebt gebogen, ach, dan vallen die deurkozijnen en die deurposten al mee tegenwoordig. Begrijp je wat ik bedoel? Een bukkend leven. Een gebroken hart. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan wordt het makkelijk om naar je man of naar je vrouw of naar een broeder of zuster toe te gaan. En te zeggen, ik ben fout geweest. Zo is geestelijk ook. Op het moment dat die tegenwoordigheid, die gevoelige tegenwoordigheid weg is. Is van belang om terug te gaan. Waar is fout gegaan? Concreet te belijden. Het in het licht te brengen. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat is het eerste. Het tweede wat ik vanavond wil duidelijk maken is dit. Als de Bijbel ons oproept tot een wandel van het licht, dan stelt God ons daar ook toe in staat. En dat ga ik niet doen, maar ik zou eigenlijk willen horen wat u daarop te zeggen heeft. Of dat een ja is of een nee. Geloven we dat, hè? Kijk, Paulus gaat natuurlijk het hebben over een wandel in de duisternis. Zegt, ja, het is toch allemaal wel tegenwoordig. Maar geloven wij als wederom geboren mensen, als mensen die de geest van God in ons hart ontvangen hebben, dat we ook daadwerkelijk in het licht kunnen wandelen? Geloven we dat? Zij is tegen mij iemand, ja, je bent wel een idealist jij, hè? Nou, dat vond ik een groot compliment, toch? Ik heb een ideaal voor ogen. Maar het is wel zo dat Gods idealisme tegelijkertijd ook zijn realisme is. Het is niet zo dat God een bepaald ideaal heeft en ons daar een beetje mee kietelt. Dat is het ideaal, maar je komt er nooit hoor. En hoeveel predikingen is het er niet zo dat ze zeggen, ach joh, het was nooit wat met je. Het zal nooit wat met je worden. Dat is triest. Ja, straks als je oogjes dicht doet, dan ben je in de heerlijkheid. Alsof dan het leven begint. Het leven, broeders en zussen, begint hier. God verandert mij hier op aarde. Zodat ik hier op aarde een leesbare brief kan zijn. Begrijp me goed, ik bedoel dat niet spottend. Maar het heeft in de hemel geen zin meer om een leesbare brief te zijn, hoor, geloof me. Het heeft in de hemel geen zin om een geur van Christus te zijn. Want hij is daar het middelpunt. Amen. Het is van belang dat we hier op aarde leesbare brieven zijn. En een geur van Christus verspreiden. Je moet dat allemaal niet naar de toekomst verplaatsen. Ja, maar het is hier toch nog niet volmaakt? Ja, dat moet niet je eerste opmerking zijn op deze boodschap. Want dan vrees ik dat je er makkelijk van afmaakt. Maar het is juist wandelen vanuit dat wat je geschonken is. In toewijding en overgave aan hem. En zo verandert de Heer je. Het is zo bijzonder dat God ons in staat stelt waar hij ook toe oproept. U vraagt, heeft dat dan te maken met jouw kracht? Heeft dat dan te maken met jouw visie? Heeft dat dan te maken met jouw inspanning? Heeft dat te maken met talenten of met gaven? Heeft dat te maken met een bepaalde theologie of een dogmatiek wat mij betreft? Nee, wat staat er? Vers 20. Daar staat, in het kader natuurlijk van die voorgaande versen, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. En dan vooral een streep onder zo niet. Maar dan heb je hem wel op een andere manier leren kennen. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt hem leren kennen als de bron van het licht. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Dus naar aanleiding van die versen 17 tot 19, zegt Paulus, ja maar zo heb je hem niet leren kennen. Jullie hebben hem ook in Werkendam op een hele andere manier leren kennen. Ik overdrijf een beetje natuurlijk, maar ik hoop dat je het meemaakt innerlijk. Dat is op de manier zoals de Vader hem heeft geopenbaard aan een wereld verloren in zonde en schuld. Hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet. Hé, zo heb ik hem leren kennen. En zoals ik hem heb leren kennen, zo leert hij mij stukje bij beetje ook leven. Dat is toch een wonderlijk proces. Als ik naar mijn eigen leven kijk, vind ik het wonder dat hij het in mij zag zitten. En toch is het zo. Wat jullie er ook van vinden. Hij zag er heil in. Dankzij zijn genade. En wat wil hij mij leren? In die geestelijke opvoeding. Om te wandelen als kinderen van het licht. En dat vind ik zo bijzonder. Dus, wat is de eerste reden waardoor wij kunnen wandelen zoals onze roeping is? Dat is omdat we Christus hebben leren kennen. Dat is heel belangrijk. Wij hebben zijn persoon leren kennen. Wij hebben in zijn leven gekeken. U moet weten dat elke rabbi toen en vandaag heeft zijn eigen discipelen. En elke rabbi neemt zijn discipelen mee, die onderwijst hen. Die leven in zijn directe omgeving. Die kijken naar hem. En hij laat ook in zijn hart kijken. Dat is een rabbi. Onderwijzing. Maar die leerlingen zijn ook vertrouwelingen. En het zijn volgelingen. Mooi hè? Drie kernwoorden. Volgeling, leerling en vertrouweling. Zo is het met de Heer Jezus ook. En doordat we zo vertrouwelijk met hem om zijn gegaan, met de weg, met de waarheid en het leven. Ja, ik zeg altijd maar, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dus die omgang met de Heer, die gaat mij veranderen, daar geloof ik echt in. Broeders, zusters, allerlei opdrachten, wetten en regels veranderen een mens niet in zijn binnenste, in zijn innerlijk. Ja, je wordt hooguit een farizeeën, maar dat schiet niet op vandaag. Veel mensen zijn bezig om te veranderen door middel van theologie. Of het lidmaatschap van kerk A, B of C. Of allerlei wetten en regels na te streven. Maar daardoor verander je niet. Wat verandert ons? De kennis van Christus. Want dan hou ik me met het licht bezig. Dat is toch mooi? Het is heel eenvoudig om met de Heer te leven. Een relatie met een persoon van, met de persoon van de Heer Jezus verandert mij van binnenuit. Ik geloof echt dit. Dat elke ontmoeting met de Heer Jezus, hoe ontmoeten wij hem? Door het woord. Elke ontmoeting verandert ons leven. Daarom heb ik ook altijd zin om te spreken. Dat durf ik echt te zeggen. Heb ik ook altijd verwachting. Want dat woord keert nooit leeg terug. Maar we moeten wel dat woord spreken en uitdragen en ook zelf lezen. Als zijnde Gods woord. Met andere woorden, vanavond hebben we een ontmoeting met God zelf. U hebt Christus leren kennen, één keer voor het eerst. Maar geloof me, vroeger zeiden ze wel eens, ik heb aan hem wel genoeg, maar van hem nooit genoeg. Dat is het. En die omgang met hem, die verandert mij. Dat vind ik interessant. En daarom is dat voor mij ook een uitdaging. Ik moet geen stille tijd hebben. Ik moet niks. Henk Binnendijk zei het zo. Zo mooi. Hij zegt, God wil wat aan je kwijt. Wij moeten niks. Dat is toch mooi, een hele andere benadering. Ja, ik moet stille tijd hebben. Nee, ik mag hem ontmoeten. Hij wil zijn vaderhart met mij delen. Met welk doel? Dat ik leer om als kind van het licht te wandelen. En waar je mee vult, zo ga je leven. De relatie verandert ons. Elke ontmoeting met hem. En ik weet niet of ik dat voorbeeld hier was genoemd heb, maar daar moet ik altijd aan denken. Er was een jongen die kreeg verkering met een meisje. En die moeder van die jongen, die had hem al een paar keer geprobeerd om hem eens een paar fatsoenlijke kleren aan te laten trekken. En om zijn haar eens anders te doen. Maar ja, ze kreeg het niet voor elkaar. Maar ja, toen kreeg hij dat meisje van zijn dromen. En toen gingen ze samen naar Gorinchem, naar de stad. Een zaterdag. Wat eten en kleding kopen. En ze zei, joh, daar zit nog een goede kapper ook. We zijn er nou toch. En hij kwam thuis, nou een metamorfose natuurlijk ondergaan. En twee tassen. Dus hij kwam thuis en ze zei, wat is er met jou gebeurd? Nou, we zijn daar geweest en we zijn daar geweest. En ja, dit heb ik gekocht. Nou ja, dat hoefde hij niet te vertellen natuurlijk, die kapper. Dat zag ze ook wel. Maar een hele metamorfose, wat zij niet voor elkaar kreeg, is voor elkaar gekomen hoe? Door een relatie. Doordat, ja, hij wilde natuurlijk leven zoals zij het in gedachten had. Bij sommigen schiet dat door vandaag, maar daar ga ik nou niet op in. Maar hij wil natuurlijk leven wat er in haar hart was. Maar zo is het geestelijk ook. op het moment dat ik het vaderhart van God leer kennen. Ware gerechtigheid, ware heiligheid, ware genade, barmhartigheid. En als ik daar een dieper inzicht in krijg, ja, dan raak ik helemaal verknocht aan de Heer Jezus. Waarom? Omdat Hij de openbaring van het vaderhart van God is. En daar, naar de mate dat ik met Hem omga, en naar de mate dat Hij impact heeft op mijn leven, dus ik moet me er ook voor openstellen, ja, dan verdwijnen die werken van de duisternis als sneeuw voor de zon. En dan word ik gevormd naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. In de Heer Jezus heeft God de Vader geopenbaard wat de standaard is voor onze toewijding aan hem vandaag. Broeders, zusters, ik geloof niet in stappenplannen. Ik geloof niet in allerhande boekjes van 20 stappen om een 15 stappen tot. Ik geloof hierin. Heb omgang met Jezus en je zal worden zoals hij is. Alleen daar moet je wel in investeren. En dat is waar de schoen wringt. Men is niet meer bereid om te investeren in die relatie. Maar ja, ja, diezelfde Henk Binnendijk die zei tegen me, je moet de smaak ervan te pakken krijgen. En zo is het hoor. En dat is zo mooi dat God je dan verandert. Als ik veel omgang met hem heb, dan ga ik vanuit vanzelf op hem lijken. Weet je hoe je het beste je eigen hoogmoed kan ontdekken? Door met een nederig mens om te gaan. Echt. Ik ben met mensen omgegaan, die zeiden niet van Jacques, jij moet nederig worden. Maar die waren zo nederig, dat ik mijn eigen schaamde voor mijn eigen hoogmoed. Begrijp je wat ik bedoel? Dat was een en al nederigheid. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Jezus zegt niet, jij moet in de omgang met hem. Ja, spat de nederigheid en de zachtmoedigheid en de genade. Dat spat eraf bij hem. En daar word je klein van, hè? Word je ootmoedig van. Hoe zegt dat lied het? Ik wens te zijn als Jezus. Dat is het. En dat leer je in de omgang met iemand. Heb je wel zo iemand gezien waarvan je zei, ik zou wel twee delen van die geest willen hebben. Omdat je iets zag van de Heere Jezus in hem of in haar. En dan kan ik je ook dit nog vertellen. Mensen kunnen het niet geven. Maar bij God is het verkrijgbaar. Broeders, zusters, in het licht van zijn ootmoed zie ik mijn hoogmoed. In het licht van zijn nederigheid zie ik mijn trots. Dit zijn al die zonden wat samengevat, hè. En Johannes 15 vers 5 zegt, blijf in mij en ik in u, dan draag je veel vrucht. De belangrijkste prioriteit van een christen is niet om vrucht te dragen. De belangrijkste prioriteit van een christen is om omgang te hebben met die God, waarvan de Bijbel zegt, hij is licht en in hem is gans geen duisternis. Zo simpel is het christenleven. Zo verandert hij mij. Nou, je kan wel zien waar jij mee omgaat. Zeg me wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Zo is het. En in dat licht zie ik Efeze 4 vers 17 tot 32. Ontspannen toch of niet? Dus ontspannen leven met de Heer. En ik hoop dat je zegt, nou, ik kan je volgen. Intellectueel. Maar ik hoop ook dat je zegt, ik kan het hier volgen. Zo belangrijk. In je hart. Dat je zegt, dit leven ken ik. Nou, wat het derde wat ik wil delen is dit. Dus ik heb iets gezegd als eerste over het bedroeven van de Heilige Geest. Waar dat mee verband houdt. En al die concrete zonden, die heeft u zelf meegelezen. Hè? Dat lijstje ga ik niet allemaal noemen. Dat is het eerste principe. Het tweede principe is dat de omgang met de Heer, het kennen van Christus, zoals Paulus dat hier schrijft, dat zal mijn leven veranderen. En het derde wat ik hierover wil zeggen is, wat stelt ons nog meer in staat om het leven te leven zoals Paulus dat hier leert? Nou, dat heeft alles te maken met dat we verlicht zijn in ons denken. Dus het heeft alles met ons verstand te maken. Daar wil ik toch nog even op inzoomen, dus blijf er nog even bij. Het is heel opmerkelijk dat de apostel Paulus hier een aantal keren spreekt over verstand en over denken. Nou, vroeger stelde denken en dat soort dingen in mijn beleving geestelijk niet veel voor. Vroeger zei het moedervoet. Dat moeten jullie toch wel weten in Werkendam. Moedervoet zakken. Er zijn er genoeg mensen die het hebben tussen de oren, maar het moet een voet zakken. Maar weet je wat ik ontdekte? Waar begint God, denk je? In je denken. Of je het geloven wil of niet. Er zijn twee woorden voor bekering. Het ene is epistreffo, dat is draaien 180 graden om. Dat is het ene woord. Maar het tweede woord, dat wordt hier bedoeld, dat is het woordje metanoia. Dat wil zeggen, word vernield in je denken. Kom tot nadenken, kom tot gezond verstand. En in de lijn daarmee, kom tot berouw. Nou, dat vond ik wel heel interessant. Het begint dus bij je denken. Nou, Paulus die schrijft in vers... Even kijken. Ik ga een beetje kriskras door de tekst heen, maar ik hoop dat u me volgt. Ja, onder andere ook in vers 17b, als het over de oude wandel gaat, daar zegt hij ook van... De heidenen wandelden in de zinloosheid van hun denken. Vers 18a zegt dan, ze waren verduisterd in hun verstand. Daar zie je dus dat onze oude wandel ook werd bepaald door de manier hoe wij dachten. Zo wij dachten, zo leefden wij. Maar in het nieuwe leven zie je precies hetzelfde. En dat is inderdaad vers 23. Zeg ik het goed? Ja. En dat u vernield wordt in de geest van uw denken. En dit vind ik heel interessant. Er werd wel eens gezegd, God schakelt het verstand uit ons denken. Nou, hij schakelt dat in hoor. Dat is ook van hem. Maar weet u wat me opviel? Vroeger had je die filmpje van Postbus 51. Hè? Dat is tegenwoordig een Rijksoverheid geworden al een paar jaar. En dan waarschuwt de overheid voor bepaalde ontwikkelingen die negatief zijn. Maar weet u wat mij is opgevallen? De overheid waarschuwt wel voor te veel zout in je eten of te vet eten. Denk aan je bloedvaten, denk aan in verband met hartziekten en noem maar op. Heel je lichaam wordt benoemd. Maar er is nog nooit een filmpje geweest, wie het me kan aantonen mag het vanavond zeggen, dat de overheid ons waarschuwde voor dat wat hier in je denken binnenkomt. Ze denken alleen aan wat onder je denken zit, je lichaam, hartfunctie, nierfunctie. Pas op mensen, samenleving, denk erom, niet te veel zout, niet te veel vet. Maar wat hier gebeurt, daar hebben ze helemaal geen oog voor. En weet je, daar heeft de Bijbel nou juist wel oog voor. De Bijbel zegt, nee, het gaat erom, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er tussen je oren? Want in ons oude leven leefden we zoals we dachten. En in ons nieuwe leven leven we ook zoals we denken. God vernieuwt ons denken. Paulus noemt dat ook in Romeinen 12. Wordt voortdurend vernieuwd in uw denken. Dat wil zeggen, metanoia, kom tot je verstand. Ik sprak op een mannendag met een broeder. En die had het ook over een hart. Hij zei, maar als wij het over een hart hebben, dan wijzen we altijd hier naartoe. Hij zei, maar weet je, dit is eigenlijk alleen maar je hartspier, zei hij. Maar je hart zit tussen je oren. Dat vond ik wel mooi. Het is enkel je hartspier. Maar tussen je oren zit als het ware je hart. Daar heb ik over na zitten denken. Ik vond hem wel goed. De Bijbel zegt, door de verlichting in mijn verstand, nou komt de opsomming... Door de verlichting in mijn verstand zie ik in één keer mijn onbarmhartigheid. Door de verlichting in mijn verstand zie ik in één keer mijn liefdeloosheid. Mijn onvriendelijkheid. Alles wat Paulus hier opzond. In één keer zie ik mijn roddelpraktijken of mijn ongeduld. Ik zie door de verlichting van mijn verstand in één keer de onreinheid. De vuile taal wordt in één keer helder voor me. En ik merk dat ik regelmatig... woede heb in mij. Dat zag ik helemaal niet. Er zijn wel eens huwelijken als een jongen geleefd heeft of een meisje geleefd heeft met een vader die altijd zat te brommen en te morren op zijn vrouw. En dan heeft hij heel zijn leven aangehoord, die jongen. Laten we even die jongen van het net nemen, van die kleding, die gaat trouwen. En die gaat hetzelfde doen tegen zijn vrouw. En hij zit maar te mopperen en te snauwen en te grauwen. En op een gegeven moment, na twee weken, kijkt ze hem aan. En dan zegt ze natuurlijk, ja, maar zo zijn we niet getrouwd. En dan zegt die jongen, wat bedoel je? Nou, hoe jij tegen mij praat, hoe jij mij benadert, dat is toch niet normaal? Hij zei, joh, dat is toch normaal? Ik heb geen ander voorbeeld gezien in mijn leven. Zo ging het bij ons altijd. Dus in mijn beleving doe ik niks verkeerd, maar zij laat iets in zijn denken ontwaken, waardoor hij ander zicht krijgt op de manier van handelen en spreken zoals hij gewoon was te doen. En in één keer zegt, joh, nou het zegt. Simpel voorbeeld, hè. Maar dit is wat Gods geest doet als hij ons verstand verlicht. We gaan heel ons doen en laten, heel die praktische wandel, zien vanuit Gods licht. Ja, dan krijg je ander zicht op de zaak. Ik zag het helemaal niet. Het was een gewoonte geworden. Maar nu zie ik dat het behoort tot het oude leven. Ik moet een beetje beginnen met afronden. En nu komt hij hoor. En weet je, in mijn oude leven zei ik van deze dingen, hè, of het nou gaat om liefdeloosheid of onvriendelijkheid, want dat noemt Paulus hier altijd, of roddelpraktijken of onreinheid. Ja, daar zei ik in mijn oude leven van, ja goed, dat is mijn karakter. Ja, dat is makkelijk. Trouwens, mijn opa had het ook. En mijn vader had het. En ik ben een product van hun. Dus ja, ik heb het ook. Dat is gewoon mijn karakter, joh. En ja, straks als ik mijn ogen dicht doe. Ja, dan ben ik er vanaf. Wat een dag zal dat zijn. Ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen. Maar dat impliceert dat er hier op aarde in levende lijven geen verandering ontstaat. Nou, God gaat ook je karakter aanpakken. Geloof me. Geloof me. Die haken en die hoeken, die laat hij zien door de verlichting van je denken. En je gaat in één keer zicht krijgen op bepaalde patronen waarvan hij zegt, gij zult niet. En soms schrik je daar wel eens van, toch? En dat doet hij gefaseerd. Kijk, als vrijgezel heb je met andere zonden te maken dan dat je getrouwd bent, toch? Als je getrouwd bent zonder kinderen, dan heb je met andere dingen te maken dan dat je getrouwd bent met kinderen. Dus hij gaat gewoon gefaseerd door je leven heen. En dat kan best zo zijn dat je 65 bent of 70. Dat je zegt in één keer van, nou, joh, nog nooit gezien. Zo leef ik al 70 jaar. Maar door de verlichting van het denken, door het woord van God, zie je in één keer een ontwikkeling in je leven, een patroon. Dat je zegt, joh, maar daar wil ik niet mee verder gaan. Ben je daar blij mee, zo'n ontdekking? Ik eindig ook mee begonnen ben. God ontdekt dingen in ons leven. En ik ga niet alle lijstjes noemen, want dan zit die zonde van u er precies niet bij. God spreekt met u. God gaat een ontdekking in ons leven doen, opdat we er afstand van doen. Opdat het beeld van Christus meer en meer in ons openbaar komt. En soms laat hij wel eens wat zien, daar schrik je van. Maar wat is het dan een zegen, dat je gewoon naar die persoon toe mag gaan en zeggen, joh, het was een blinde vlek in mijn leven. Een blinde vlek. Maar ik beleid het. Naar jou toe, naar de Heer toe. Is schoon schip, is ook weg ook. Maar is toch mooi? Dus je leert iets af. Je leert iets aan. Zodat je hoe langer hoe meer gelijkvormig wordt aan het beeld van de Heer Jezus. Broeders, zusters. Mijn nieuwe leven. In dat nieuwe leven erken en bestempel ik bepaalde gedragingen als zonde. Het missen van mijn doel, niet tot mijn bestemming komen. En die zondige gewoonten, die verstoren, laat ik het zo zeggen, verstoren de relatie met God. En dat willen we niet, toch? Daarom is het zo'n genade als God dingen in je leven aanwijst. En ik begrijp het werkelijk niet, dat mensen hier moeite mee hebben. Ik begrijp het echt niet. Dat mensen dat een wettische prediking vinden. Of dat mensen zeggen, we moeten weer wat. Ik ben blij als ik aan iets aangewezen word. Ik zeg soms wel eens au. Maar ik vind het heerlijk. Waarom? Omdat ik afstand van iets kan doen. En dat plekje wil God zelf gaan vervullen. Het is toch een mooi proces. 3 stappen vooruit. 2 stappen achteruit per saldo. 1 winst. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. En wat is het mooi. Als je iemand 10 jaar niet gezien hebt die met de Heer leeft. Dat je zegt, joh, jouw ogen staan heel anders. Je bent een heel ander mens geworden. Ja, ik schrijf het niet aan mezelf. Dat is Gods werk in mijn leven. Dat is toch geniet, of niet? Ik heb mensen zien veranderen. Hooligans vanuit de Kuip. Die nou een zachtmoedig hart hebben. Dat krijgen ze mensen niet voor elkaar. Dat is Gods werk in die mensen. Nou, dat vind ik heerlijk als ik zo iemand bij me heb. Zie je Gods werk in. En dat is wat hij gaat bewerken. Dat is die geestelijke opvoeding. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Die mij van binnenuit. Door het woord van God wil veranderen. Let op. Zodat hij zich niet hoeft terug te trekken. Maar dat ons hart en ons leven een huis is. Waar hij zich thuis voelt. Dat is het. En dat hij zegt. Hey, in hem of haar voel ik me thuis. Dit is de plek waar de Heer Jezus alle eer, alle glorie krijgt. En daar wil ik zijn. En dan ben je bruikbaar voor de Heer. En ik wil je uitdagen om je leven onder de loep van Gods licht te nemen. Onder de loep te nemen en Gods licht in je leven te laten schijnen. Ook in die schuilhoeken. En vooral ook dit, broeders, zusters, vanuit vanavond Efeze 4... Wees fijngevoelig voor de leiding van de Heilige Geest. Je moet een fijngevoeligheid ontwikkelen. Het is niet mystiek hoor, echt niet. Echt niet. Maar je voelt dingen in je geest aan, toch? Ik kom wel eens op plaatsen met mijn kinderen waar ik dan naartoe ga, waarvan ik voel, dit is niet de plek waar God is. En dan gaan we weg. En als je zegt, nou noem 3 teksten waardoor weet je het. Nou, Handelingen 1 vers 6, Matthäus 3 vers 10. Nee, zo werkt het niet. Maar mijn geest... Die samenwerkt met Gods geest. Voelt intuïtief dingen aan. Dingen wel doen. Dingen niet doen. Dit is het mooie dynamische leven met de Heer. Hij maakt mij fijngevoelig. Maar wat is dan belangrijk? Om ook daarop te reageren. Want als je daar niet op reageert. Dan verlies je de fijngevoeligheid. Vroeger zouden ze misschien zeggen. Een teer geweten. Nou, van mijn part mag je het ook zo noemen. Dat maakt me verder niet uit. Het gaat om de inhoud. En dat is belangrijk dat we dat ontwikkelen. Dat je fijngevoelig wordt voor de stem van God in je leven. Dit is licht, dit is duisternis. Hij zegt linksaf, hij zegt rechtsaf. Ik heb er vrede over, ik heb er geen vrede over. Ik ga uit of ik ga niet uit. Dat hè, en dat is het wonderlijke. Mijn schapen, ik heb het over opvoeding gehad hè, horen mijn stem. En het kan je nergens beter gaan dan te wandelen in de werken die God voor u, voor jou en mij heeft voorbereid. En dat heeft alles te maken met de wandel in het licht. Het is dus van belang, samenvattend, dat ik de wil, de gedachten van de Heere God ken, die tot mij neem en me daarmee vul. De principes van het woord van God kennen, zodat je de wil van God kent voor je leven. De Bijbel tot je nemen, je denken vullen met de waarheid van het woord van God. En de Bijbel zegt, de waarheid zal je vrijmaken. Ik heb vanavond geen behoefte. Ik had geen behoefte om de lijst met duistere werken allemaal te gaan benoemen. En in detail uit te gaan werken. Ik heb vanavond met Paulus maar één verlangen. En dat is dat wij zullen wandelen in het licht met Jezus. Dat wij fijngevoelig zullen zijn voor de leiding van de Heilige Geest. En dat wij ons hart en denken openzetten voor verandering. Door het woord van God. En als je in deze ontspannenheid en overgave leeft, dan kan ik je garanderen dat de duistere plekken in je leven als vanzelf aan het licht komen. En God laat die aan het licht komen, opdat we er afstand van zullen doen en met hem zullen leven. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. En iemand zegt, ja, maar leidt dat dan in dit leven al tot volmaaktheid? Nou, allereerst 1 Johannes 1 vers 7, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als Efeze 4 het laatste gedeelte uw leven is, dat wil niet zeggen dat je nooit meer in zonde valt, maar je leeft er niet meer in. Persoonlijk geloof ik op grond van de Bijbel, dat zonde in het leven van een christen uitzondering is en geen regel. Maar als ik dan in zonde val, dan is daar het bloed van Jezus Christus. Dit is voor degene die in het licht wandelen, staat daar. Die gemeenschap met God hebben. Wat is dat heerlijk, dat te weten. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En u zal zeggen, wanneer is dat vormingsproces nou voorbij? 1 Johannes 3. Als hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. En wij zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. Dan is dat vormingsproces waar we nu in gevormd worden. Dan is die geestelijke opvoeding ten einde. Dan zal ik hem zien. Zoals hij is. En in een punt van de tijd hem gelijk zijn. En die dag is misschien dichterbij dan wij denken. En daarom wil ik je echt stimuleren en aansporen. Wandel dan als kinderen van het licht. Amen.